Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. In The Myth of Persecution onderzoekt Candida Moss, deskundige in vroegchristendom en martelaarschap, het bekende beeld van de eerste drie eeuwen van de kerk. Volgens dat beeld leefden christenen vrijwel onafgebroken onder een Romeins bewind dat hen systematisch wilde uitroeien. Moss betoogt niet dat er geen geweld, processen of executies waren. Haar punt is preciezer. De bronnen rechtvaardigen volgens haar geen verhaal van drie eeuwen durende, overal gelijke vervolging. Het boek is toegankelijke historische non-fictie, gebaseerd op oud-christelijke teksten, Romeinse context en vergelijkingen met Joodse en klassieke verhalen over een eervolle dood. Moss vraagt hoe martelaarsverhalen zijn geschreven, doorgegeven en later ingezet om orthodoxie, kerkelijk gezag en een gedeelde christelijke identiteit te ondersteunen. Daarmee richt zij zich zowel op geïnteresseerde leken als op lezers van kerkgeschiedenis. De inzet is ook hedendaags. Een onnauwkeurig verleden kan het idee voeden dat christenen per definitie een billegerende minderheid zijn, zelfs waar kritiek, debat of verlies van invloed iets anders zijn dan vervolging. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, van een onafgebroken vervolging naar plaatselijke en tijdelijke conflicten, Moss bestrijdt vooral het grote patroon. Niet elk afzonderlijk geval van christelijk lijden. In de populaire vertelling zouden Romeinse keizers gedurende bijna 300 jaar een vaste politiek hebben gevoerd om alle christenen op te sporen en te doden. Zij laat zien dat de historische situatie veel ongelijkmatiger was. De Romeinse wereld bestond uit provincies, met lokale bestuurders, uiteenlopende belangen en wisselende spanningen. Beschuldigingen tegen christenen konden daarom voortkomen uit plaatselijke onrust, weigering om aan publieke rituelen deel te nemen, of verdenkingen van maatschappelijk ontwrichtend gedrag. Dat is iets anders dan een permanent rijksoverplukt programma van religieuze vernietiging. Ook de maatregelen onder Decius en Diocletianus plaatst zij in een bredere politieke context. De keizerlijke eisen rond offers en loyaliteit hadden te maken met eenheid en stabiliteit van het Rijk, al konden zij voor christenen zeer ingrijpend en soms dodelijk uitpakken. Dit onderscheid is belangrijk voor haar methode. Het woord vervolging kan reëel geweld aanduiden, maar kan ook te ruim worden gebruikt voor elke vorm van vijandigheid. Moss vraagt lezers daarom steeds naar schaal duur, doelwit en bronmateriaal te kijken. Zo vervangt zij een eenvoudig heldenverhaal door een geschiedenis van onregelmatige, vaak lokale conflicten, zonder de ernst van concrete slachtoffers weg te poetsen. Ten tweede, martelaarsverhalen als literaire vormen, niet alleen als rechtbankverslagen. Een tweede kernpunt is dat martelaarsakten geen neutrale verslagen zijn, die men zonder meer als moderne getuigenverklaringen kan lezen. Veel teksten zijn geschreven om te onderwijzen, te troosten, een heilige te eren of een geloofsgemeenschap af te bakenen. Dat literaire doel beïnvloedt de vorm. Dialogen zijn scherp opgebouwd, rechters en beulen krijgen herkenbare rollen en de martelaar verschijnt vaak opmerkelijk standvastig in het aangezicht van de dood. Zulke kenmerken bewijzen niet automatisch dat de gebeurtenis verzonnen is. Ze maken wel duidelijk dat historische herinnering en religieuze interpretatie in dezelfde tekst kunnen samenvallen. Moss nodigt de lezer uit om vragen te stellen die bij iedere antieke bron horen. Wanneer is de tekst opgeschreven? Hoe groot is de afstand tot de beschreven gebeurtenis? Welke oudere bronnen zijn gebruikt? En voor welk publiek was het verhaal bedoeld? Vooral latere bewerkingen kunnen eerdere tradities uitbreiden, aanscherpen of verbinden met lokale verering. De waarde van deze verhalen verdwijnt daardoor niet. Zij tonen juist hoe christenen moed, trouw en de navolging van Christus begrepen. Moss verzet zich tegen de keuze tussen volledig letterlijk en volledig waardeloos. Een tekst kan religieus betekenisvol zijn en tegelijk historisch problematisch. Die dubbele lezing is een van de meest bruikbare lessen van het boek, ook voor lezers die niet dezelfde conclusies over elke afzonderlijke martelaar delen. Ten derde, de invloed van Joodse, Griekse en Romeinse modellen van de eervolle dood. Moss plaatst christelijk martelaarschap niet buiten, maar binnen de antieke cultuur van de eervolle dood. Verhalen over mensen die voor waarheid, wet, filosofie of goddelijke trouw sterven, bestonden al in Joodse en Grieks-Romeinse tradities. De dood van Socrates en de martelaren uit de Maccabeeënboeken zijn bekende vergelijkingspunten. In dergelijke verhalen kan de veroordeelde kalm blijven, de rechter moreel overtreffen en door zijn dood een gemeenschap onderwijzen. Christelijke auteurs konden deze vertrouwde vormen gebruiken om Jezus en latere martelaren verstaanbaar en voorbeeldig te maken. Voor Moss ondergraaft die verwantschap de gedachte dat alleen christenen het begrip martelaar of de moedige dood bezaten. Tegelijk hoeft literaire ontlening geen bewijs van bedrog te zijn. Antieke schrijvers werkten vaak bewust met bekende genres en motieven. Hun publiek herkende daardoor dat een stervende gelovige als wijs, deugdzaam en door God gedragen werd voorgesteld. De scherpere vraag van het boek is dus niet of christenen motieven mochten lenen. Maar wat er gebeurt wanneer herhaalde literaire patronen later als kale feitelijke reportage worden behandeld. Moss laat zien dat christelijke verhalen bestaande modellen ook veranderden. De martelaar sterft niet alleen voor abstracte deugd, maar in verbondenheid met Christus en in verwachting van opstanding. Juist die combinatie van culturele continuïteit en specifieke christelijke herinterpretatie maakt haar vergelijking historisch relevant. Ten vierde, de vorming van orthodoxie en gezag door herinneringen aan martelaren. In Moss' analyse hebben martelaarsverhalen ook een institutionele functie. Wie als ware martelaar werd herinnerd, kon dienen als bewijs van de zuiverheid en ouderdom van een bepaalde geloofsgemeenschap. Verhalen over heldhaftig lijden maakten duidelijk welke leraren, praktijken en opvattingen als trouw aan de apostolische traditie moesten gelden. Daartegenover konden rivaliserende groepen worden voorgesteld als afvallig, misleid of niet werkelijk deel van de kerk. Dit is bijzonder belangrijk wanneer latere kerkleiders oudere tradities verzamelen, ordenen en doorvertellen. De geschiedschrijving van Eusebius speelt in het boek een prominente rol als voorbeeld van een auteur die martelaarsherinneringen in een breed verhaal van overwinning, orthodoxie en goddelijke voorzienigheid plaatste. Moss' bredere punt is niet eenvoudigweg dat één schrijver alle overleveringen heeft uitgevonden. Wel benadrukt zij dat selectie, redactie en herhaling bepalen welke doden een centrale plaats krijgen in het collectieve geheugen. Ook economische en lokale belangen konden meespelen. Bijvoorbeeld wanneer de verering van heiligen verbonden raakte met kerken en heilige plaatsen. Daardoor wordt martelaarschap meer dan een individuele daad van geloof. Het wordt een middel waarmee gemeenschappen grenzen trekken en autoriteit legitimeren. Deze benadering vraagt om onderscheid tussen een mogelijk historisch slachtoffer, het latere verhaal over die persoon, en het gebruik dat volgende generaties van dat verhaal maken. Dat onderscheid maakt de geschiedenis complexer, maar verklaart beter waarom sommige martelaren zo invloedrijk werden. Tot slot, het moderne risico van een christelijke identiteit als permanent slachtoffer. Het slot van The Myth of Persecution verbindt oud-christelijke herinnering met modern taalgebruik over religieuze vrijheid en cultuurconflict. Moss ontkent niet dat christenen in sommige landen werkelijk met geweld, uitsluiting of wettelijke onderdrukking te maken hebben. Juist daarom wil zij nauwkeurig taalgebruik. Wanneer iedere kritiek op een kerk, iedere maatschappelijke verandering of ieder verlies van politieke invloed als vervolging wordt aangeduid, vervaagt het verschil met mensen die daadwerkelijk gevaar lopen. Het klassieke verhaal van een kerk die altijd door een vijandige wereld wordt bedreigd, kan dan een sterke emotionele en politieke functie krijgen. Het schept interne samenhang, maar kan ook wantrouwen tegen buitenstaanders vergroten en afwijkende stemmen binnen de eigen kring makkelijker wegzetten. Voor de Nederlandse en Belgische context is dat onderscheid eveneens verhelderend. Een seculiere samenleving. Scherpe kritiek op religie of debat over de plaats van geloof in onderwijs en politiek zijn niet automatisch vergelijkbaar met staatsgeweld in het Romeinse Rijk. Moss pleit daarom niet voor minachting van geloofstradities, maar voor een minder defensieve omgang met hun verhalen. Martelaarsverhalen kunnen volgens haar nog steeds troost, morele vorming en taal voor volharding bieden. Hun betekenis hoeft niet afhankelijk te zijn van de claim dat elk detail letterlijk gebeurd is, of dat christenen altijd en overal de voornaamste slachtoffers zijn. Daarmee richt haar kritiek zich op misbruik van het verleden, niet op de mogelijkheid van oprecht geloof. Concluderend. The Myth of Persecution is vooral geschikt voor lezers die kerkgeschiedenis niet alleen als een verzameling vrome overleveringen willen benaderen, maar ook willen begrijpen hoe zulke overleveringen ontstaan en gezag krijgen. Het boek spreekt geïnteresseerden in het vroege christendom, religiewetenschap, klassieke oudheid en de relatie tussen geschiedenis en publieke retoriek aan. Ook voor lezers in Nederland en België die nadenken over secularisatie, godsdienstvrijheid en identiteitsdebatten biedt het een bruikbare correctie op al te snelle vergelijkingen met het verleden. De praktische winst zit in betere begripsvorming. Moss leert de lezer onderscheid maken tussen lokale vervolging, keizerlijk beleid, strafrechtelijke vervolging, sociale vijandigheid en modern gevoel van culturele marginalisatie. Intellectueel is haar grootste bijdrage de combinatie van bronnenkritiek en literair inzicht. Zij vraagt niet alleen of een martelaarsverhaal waar is, maar ook wat het verhaal wilde bereiken, welke oudere modellen het gebruikten en wie er baat had bij de doorgegeven herinnering. Dat onderscheidt dit boek van meer traditionele populaire geschiedenissen, die martelaren vaak vooral als onbetwiste helden in een doorlopende strijd presenteren. De toon en rijkwijde van Mos' conclusies zijn door sommige recensenten betwist. Onder meer omdat haar definitie van vervolging streng is en sommige parallellen met oudere verhalen discutabel kunnen zijn. Juist die discussie maakt het boek waardevol. Het dwingt tot nauwkeuriger lezen, zonder martelaarsverhalen noodzakelijk van alle spirituele of culturele betekenis te ontdoen. Als je ons wilt steunen, Candida Mos, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.